We lezen uit Efeze 2, de eerste 9 versen. En dat doen we, zoals ik al zei, uit de Concordante Nederlandse Vertaling. Voor de mensen die het boekje bij zich hebben, wat u op de boekentafel kunt krijgen, dan kunt u dat daarin opzoeken. En anders kunt u het meelezen op het scherm. Efeze 2, vers 1 tot en met 9. En jullie, die dood zijn voor jullie krenkingen en zonden, waarin jullie eens wandelden in overeenstemming met de eon van deze wereld, in overeenstemming met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht, de geest die nu werkzaam is in de zonen van de weerspannigheid, onder wie wij allen ons eens gedroegen in de begeerte van ons vlees, de wil van het vlees en van de denkwijze uitvoerend, en wij waren van nature kinderen van toorn, zoals ook de overigen. God echter, die rijk is aan erbarming, aan barmhartigheid, vanwege zijn onmetelijke liefde, waarmee hij ons lief heeft, wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten, maakt ons gezamenlijk levend in Christus. In genade zijn jullie geredden. En wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus, opdat hij in de komende eonen tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade, in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Want in genade zijn jullie geredden, door geloof, en dit niet uit jullie zelf. Het is Gods naderingsgave, niet uit werken, opdat niemand zich beroemen zal.
We gaan zo meteen aan de predikatie beginnen. En op het oog moeilijk stukje, maar het is gewoon helemaal niet moeilijk. Dus dat is wel een blijde boodschap, zeg ik. Bijna. Maar voordat we dat gaan doen, zullen we Gods aangezicht zoeken in gebed. Liefdevolle Vader, machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. En dat u ons daar ook toe getrokken heeft om in een samenkomst te zijn met broeders en zusters. Met elkaar te zingen, met elkaar u te loven en te danken in gebed en te luisteren naar uw woord, te lezen daarin. En zonder dat we de leiding van uw geest hebben, dan zal het altijd wel op afstand blijven. Maar we mogen u danken dat u ons wilt geven een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Zowel in het luisteren, als in het overdenken, als in het uitspreken van de woorden van dit gedeelte en daarover na te denken. Dank u, Vader, dat u ons zult leiden. Dank u wel dat we mogen weten dat er ook broeders en zusters zijn die meekijken, meeluisteren via het internet of via dvd's later. Dank u wel, Vader. Mag het zo zijn dat uw woord tot zegen en tot opbouw is voor een ieder die hoort. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, het begint al heel een beetje typisch als je dit gedeelte leest. Want dan staat daar in vers 1, en jullie die dood zijn voor de krenkingen en zonde, terwijl de NBG die zegt, jullie die dood zijn door de krenkingen en zonde. Of niet eens krenkingen. Dat is een groot verschil, of je dood bent door iets of dood bent voor iets. En daar wil ik straks dan graag nog eventjes wat nader op ingaan. Maar als we die eerste zinnen eventjes, dat eerste vers even overslaan, dan staat er waarin jullie eens wandelden. Dus dat is iets wat was, hoe het met ons gesteld was, heb ik het maar boven gezet. Waarin jullie eens, hè, dat gaat over vroeger, nu niet meer. Paulus spreekt nu tot gelovigen. Maar die gelovigen, die waren misschien ooit een moment ook niet gelovig. En dan zijn gelovigen net als alle andere mensen die God ook niet kennen. Hè, waarin we eens wandelden, in overeenstemming met de eon van deze wereld. Nou, weer twee begrippen. Maar heel makkelijk, een eon is een tijdperk, dat weet u, heel lang tijdperk. En God noemt deze eon, dit tijdperk noemt hij de boze eon. Dus waarin we eens wandelden in overeenstemming met die boze aeon van deze wereld, het systeem waarin we leven, wat op de aarde is. De mensen die dat georganiseerd hebben, vaak zonder te beseffen dat God daarin ook alles stuurt en leidt. In overeenstemming met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht. De geest die nu werkzaam is in de zonen van de weerspannigheid. Nou, dat waren wij ook toen we niet tot geloof kwamen. Toen wilden we er vaak niks van weten. En misschien is dat nog steeds gaande. Nu we al wel een beetje tot geloof gekomen zijn. Dat we er nog niet alles van willen weten. Dat we sommige dingen op afstand willen houden. Dat we het anders zien. Nou, dat kan. Zo zijn er allerlei facetten waarin de overgave aan Gods woord nog wel eens een beetje niet volkomen is. Laat ik het dan maar zo zeggen. Maar deze verse geeft dus een situatie aan waarin we ons eens bevonden. Er staat van nature. Onze natuur, ja, op zichzelf is dat misschien neutraal, maar onze natuur heeft wel te maken met die boosheid die op ons afkomt. Met geestelijke invloeden van de boosheid in de lucht. Kinderen van verontwaardigingen zijn we eigenlijk. U had net, er stond net toorn in dat gedeelte dat Sis voorlas. Dat is een oude versie. Maar toorn gebruiken we eigenlijk, dat is hetzelfde woord hoor in het Grieks als verontwaardiging. Maar toorn gebruiken we wanneer het van mensen vandaan komt. Want toorn is iets wat een beetje misschien wat ongecontroleerd is. Hè? Dat drift en toorn enzovoort. Maar we noemen het verontwaardiging wanneer het door God gezegd wordt. En uitgevoerd wordt. Omdat God exact weet in welke mate het moet zijn. En dat God ook zijn verontwaardiging wel toont. Maar altijd met een bedoeling. God die is niet verontwaardigd en gaat dan met de deuren smijten. Hè? Dat deed ik vroeger, daar waren mijn ouders erg blij mee altijd. Smeet ik met de deuren. Maar goed, dat doet God niet. God, als God verontwaardigd is, en hij is verontwaardigd, nu ook al in deze tijd. Hè? Want zijn verontwaardiging is nu al werkzaam in de wereld, in mensen die hem niet als God erkennen. Die de majesteit van God vervangen hebben door beelden, afbeeldingen van dieren en die andere dingen aanbidden. Dus die verontwaardiging die openbaart zich nu al vanaf de hemel, waardoor mensen ook verhard worden. Nou, maar God doet dat met een bedoeling. Uiteindelijk weten we dat God redder is van alle mensen. Dus alles wat ingezet wordt, is uiteindelijk tot doel om redder te zijn. Maar vroeger waren we dus niet gelovig, of een beetje gelovig, of... Ik weet niet, maar er was een tijd waarin gelovigen niet geloofden. U bent geroepen. Nou, dat was al heel lang geleden dat u geroepen was. Voordat u nog geboren was, was u al geroepen. Maar voordat wij ontdekten dat we geroepen waren, wisten we dat niet en waren we ongelovig. Nou... We leefden dus, zoals de wereld leefde, weerspannig. We gedroegen ons in de begeerte van het vlees. Daar hebben we nou absoluut geen last meer van. Nee, dat is voorbij allemaal. We deden de wil van het vlees. Ja, gebeurt ook niet meer. Nou ja, kan me vergissen. Kan me gewoon vergissen dat het zo nu dan toch nog een terugvalletje is. Dat kan. Maar Gods geest in ons is een beschermende factor. En Filippenzen 4, ik vind het zo prachtig. En de Bijbelkring op dinsdagavond, die wordt er helemaal gek van. Want ik zeg het wel 1 of 2 keer op een avond. Maar dat we onze gedachten mogen behoeden en bewaren. In verzekerde bewaring in Christus Jezus. Kijk, en dan verdwijnt... Dan verdwijnen die aanvallen verdwijnen niet, maar dan zijn we beschermd tegen die aanvallen van die boosheid enzovoort. En we verlangen eigenlijk om Gods wil te doen en niet de wil van het vlees. Nou, en dat heeft te maken met ons geloof. Anders is dat tegenhouden er niet bij. Dus dat is geweldig. En dan zegt de tekst op een gegeven moment, Dan gaat het over een geweldige verandering. En dan staat er God echter. Dus we hebben even teruggekeken naar het verleden. Toen we God niet kenden. Zeker niet kenden zoals we hem nu kennen. Toen we misschien wel van hem gehoord hadden, maar absoluut niet wisten wie hij was. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Door wie hij een voornemen van tijdperken uitvoert om uiteindelijk uit te komen tot de redding van alle mensen. God echter, staat er dan in vers 4. Dus dat is een tegenstelling met wat we net gelezen hebben van zijn in die wereldse omstandigheden beïnvloed door machten en krachten van de boosheid, van de duisternis. God echter. En wat is er dan, God echter? Die rijk is aan barmhartigheid vanwege zijn onmetelijke liefde. Nou, er staat letterlijk vele liefde. En veel, ja, zeg het maar, veel is veel. Maar je kan niet invullen zoveel kilo liefde of zoveel daden van liefde. Het is toch een abstract begrip wat we hebben willen vertalen met onmetelijk. Net zo onmetelijk als het universum is. Mooi plaatje van Sis, eerste lied. Want het gaat vandaag ook heel een beetje over die hemelen. Daar komen we straks tegen. Maar Gods onmetelijke liefde en God die rijk is aan barmhartigheid. Vanwege die onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft. Daar grijpt God in ons leven. Vanuit hem niet kennen of hem nauwelijks kennen, grijpt hij in. En hij maakt zich bekend aan ons door zijn woord. En met name door het evangelie van Paulus maakt hij zich aan ons bekend. En Paulus die heeft geschreven dat God woning in ons maakt met zijn geest. En wanneer gebeurde dat? Toen wij tot geloof kwamen. Gods geest in ons, waarmee wij ook verzegeld zijn, staat er. Er zit een stickertje op ons, kunnen we niet zo goed zien. Maar hoef niet bezorgd te zijn, allemaal hetzelfde geestelijke stickertje. Je bent van mij. Je bent van mij. En weet je wie dat kunnen lezen? Zelfs zonder brilletje op. Die geestelijke machten en krachten van de boosheid, die weten dat wij verzegeld zijn met Gods geest. Je bent van mij. En dan zitten ze niet aan je. Ja, ze proberen het wel. Maar wij hebben die geestelijke kracht in ons. En we kunnen Vader vragen om onze gedachten daarin te beschermen. God heeft ingegrepen in ons leven. We beseften ineens dat God ons geroepen had. We gingen belangstelling voor hem krijgen. We gingen zelfs het geweldige offer van onze Heer Jezus Christus gingen we waarderen, gingen we liefhebben. En zo zijn we, zoals we hier zitten, gelovigen geworden. En dan verandert alles. En dan verandert echt alles. Nou, onmetelijke liefde. God heeft ook Israël lief, staat in Deuteronomium. Ik weet niet of ik er tot een plaatje van heb. Ah nee, dat is wat anders. Nou, daar gaan we straks over bidden. God heeft ook Israël lief. Hij heeft de vaderen lief. Hè? Hij riep Abraham, hij riep Isaac en hij riep Jacob. En zo ontstond er een volk onder druk in de woestijn. Maar het volk ging pas echt bestaan toen het verlost was uit Egypte en in die woestijn terechtkwam. Toen was het een volk geworden. En onder leiding van Mozes werden ze verlost uit Egypte. En ze gingen op weg naar een beloofd land. Nou ja, ik kan dat allemaal niet vertellen, maar dat ging echt met vallen en opstaan. Maar toch is dat volk nog steeds op aarde. En hij heeft ze lief en hij heeft een bedoeling met ze. Nou, dat staat dan in Deuteronomium een paar keer. Deuteronomium 4 kunt u lezen en 7 en Deuteronomium 27, dat hij dat volk lief heeft. Maar hier staat, wat we net gezien hebben, er staat, God heeft ons met zijn onmetelijke liefde lief. En dat is niet, dat gaat veel dieper nog dan de liefde die hij heeft voor Israël. En waarom gaat dat dieper? Omdat die liefde van God, die onmetelijke liefde van God voor ons, verbonden is met de liefde voor zijn zoon. Want wij zijn het lichaam, hè, je kan ook zeggen het complement, datgene wat aanvult, maar van precies hetzelfde is. Wij zijn het lichaam van Christus, waarvan Christus het hoofd is. Christus is het hoofd en wij zijn als het ware in een geestelijke verbinding met hem die zo hecht is dat er sprake is van een lichaam in de beeldspraak waarvan hij het hoofd is. En hij heeft ons geroepen omdat hij ons onmetelijk lief heeft. En omdat hij rijk is aan barmhartigheid. En hij kijkt niet meer terug naar toen wij niet gelovig waren. Hij riep ons omdat hij ons lief heeft. En hij heeft ons eerst lief gehad. Want toen wij geroepen waren, waren we ongelovig. En wandelen we zoals de ongelovigen wandelen. He, alleen maar met een horizon van deze wereld. Zonder geestelijke diepgang van te beseffen wat boven is. En dan staat er dus opnieuw. Wij die dood zijn voor de krenking en de begeerte. Dat is een herhaling. He? In vers 1 stond dat. Heb ik net gezegd. He? In plaats van voor staat er door. Sorry, in plaats van door staat er voor. En dat is iets wat we toch, ondanks het feit dat het moeilijk is, weten vanuit de Romeinenbrief. In Romeinen 6 staat, indien wij samen met Christus stierven. Ja, dat is dus ook, dat is nog niet letterlijk, maar dat is een geestelijke, voor God is dat zo gebeurd. Mogen we vasthouden. Voor God is het zo gebeurd en zo ziet hij ons in Christus. Want Christus is gestorven, hij is begraven en hij is opgewekt in nieuwheid van leven. En zo is onze gang ook. Wij zijn met hem verbonden en God ziet dat nou al. God ziet ons nu al zoals we zullen worden. Dat is wat. Heerlijkheid. Hij heeft heerlijkheid voor ogen voor ons, omdat we gelijkvormig gemaakt zullen worden aan het beeld van de Zoon in heerlijkheid. En dat ziet God nu al. Dus hij weet, als het ware, hoe het zal worden en wat de gang is. Wij zijn nu al voor hem met Christus gestorven. En we geloven dan ook dat we samen met hem zullen leven. We geloven in de opstanding. En wat voor een opstanding? Een opstanding in heerlijkheid, samen met hen die in Christus ontslapen zijn. Zo ook wij, reken jezelf inderdaad dood te zijn voor de zonde, maar levend voor God. Dood zijn voor de zonde. Nou, dat beeld kent u wel. Je ziet dat vaak, hè? Ik weet niet of u wel eens naar die programma's kijkt van NCIS of zo, of al dat soort gevallen. Dan is er iemand overhoop geschoten. En dan ligt hij daar in het mortuarium om de tafel en dan is er iemand die hem opensnijdt. Om die kogels eruit te halen en te kijken of er nog wat anders gebeurd is. Dat zijn al die dingen, wordt nogal plastisch voorgesteld. Maar die voelt er niks van. Gewoon al dat snijden en dat peuteren. Dus hij is dood, hij voelt het niet. Nou, dat is dood zijn voor al die dingen die van buitenaf komen. Nou, geestelijk overgezet is een gelovige dood voor zonde. Hij reageert er niet meer op. Zonde ketst als het ware op hem af, omdat we ons mogen rekenen levend te zijn in Christus. En dat is nou hetzelfde met wat daarboven staat. Dood zijn voor jullie krenkingen en zonde. We zijn levend in Christus. Dus zijn we dood voor krenkingen die ons aangedaan worden. We slaan niet meer in het rond als dat gebeurt. Zelfs ons parkeerplaatsje is niet meer helemaal heilig. Dan mag een ander soms staan. Soms. In ieder geval, we zijn dood daarvoor. En we mogen ons dood rekenen voor al die dingen. Nou, dat is nou heel een beetje die betekenis. Dat we ons mogen rekenen door zijn geest in ons dood te zijn voor de krenkingen. En levend te zijn voor God in Christus Jezus onze Heer. Nou. Zijn we dat? Dat zijn we toch ook? We leven toch, Christus leeft toch in ons? En wij leven toch met hem? We praten met hem, we spreken met hem. Christus heeft inwoning gemaakt, staat er zelfs, in ons hart. Zijn geest is in ons. Nou, toen we tot geloof kwamen, heeft God Gods geest in ons gegeven. Dat is nogal wat geestkracht die behoorlijk bestand is tegen al die boosaardige geestelijke invloeden. En waardoor we met hem leven. We leven met Christus, want hij woont in ons hart en we zijn gelovig. Dus we rekenen op hem en we rekenen met hem. En dan komt er iets heel, heel bijzonders. En dat dacht ik, dat plaatje van Sis, maar dat eerste lied dacht ik, nou Sis, weet je wat ik ging zeggen? Nou. In genade zijn jullie geredden. Hij maakt ons gezamenlijk levend in Christus. Hij wekt ons gezamenlijk op. En hij zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen. Nou, op het plaatje waren die hemelingen niet te zien. Wel al die andere dingen. Maar ze zijn er wel degelijk. Denk maar aan de gebeurtenissen van Elia, geloof ik. Toen waren ze omsingeld door de Arameërs. En toen vroeg die knecht van Elia, die zei, hoe moet dat nou? En toen zei Elia tegen God, open zijn ogen. En toen legermachten van vurige paarden en toestanden, die waren om hem heen. En God sloeg die Arameërs met blindheid en ze sjokten ze achter Elia aan, tot ze midden in Israël waren. En dan kregen ze lekker te eten en te drinken. En ik geloof dat ze 40 jaar geen last meer van die gasten hadden. Er zijn machten en krachten die we nu met onze ogen niet zien, maar daarom zijn ze er wel. En dat is zo bijzonder. Wij mogen daar ook mee rekenen dat we gezet zijn te midden van die hemelingen. Omdat hij ons samen levend gemaakt heeft in Christus. Nou, wat is nu levendmaking? Gezamenlijk levende Christus. Hè? Dat was het eerste puntje. Wat is nou levendmaking? Nou, dat is eigenlijk leven buiten het bereik van de dood. God verleent ons onsterfelijkheid. Nou, dat is niet niks hoor. Het schijnt tegenwoordig filmpjes te zijn over dat. Er is een programma over iemand die maar niet dood wil, geloof ik. Ik zie daar wel eens reclame van. Ik heb ooit een boek gelezen van Simone de Beauvoir. Die schreef Niemand is onsterfelijk. En beschreef ze een man die als zijn hoofd eraf gehakt was, op de een of andere manier kwam dat hoofd weer op en hij ging weer verder. En dan beschreef ze dat die man die verlangde ernaar om dood te gaan. Omdat al de ellende die hij meemaakte in de wereld, dat was voor een mens niet te dragen. En nou is het zo, dat wij zullen leven buiten het bereik van de dood, maar in heerlijkheid. In een geweldige heerlijkheid. Ja, die man die werd van Simone de Beauvoir, die had geen heerlijkheid, die schokte maar weer door. Maar wij leven in heerlijkheid. In dat leven buiten bereik van de dood. En die geestelijke uitwerking daarvan, die is nu al merkzaam in ons leven. Doordat wat vroeger niet mogelijk was, is nu wel mogelijk. We zijn in staat om door de leiding van zijn geest ons leven te leven. En welbehagelijk te leven voor God. Dat is wel bijzonder. Er is geen mens die daartoe in staat. Welbehagelijk te leven voor God, behalve die hij geroepen heeft en die gelovig zijn. In Romeinen 3 zegt Paulus, moet hij, als hij al het bewijsmateriaal verzameld heeft, dan zegt hij, niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Er is niemand die God van harte zoekt. Allen onnut geworden. En wat overkomt ons? We zijn buiten het bereik van de dood gekomen, als we straks in dat heerlijkheidslichaam is, hebben, maar die aanbetaling van Gods geest nu in ons maakt het al mogelijk om voor God welbehagelijk te zijn. Wanneer we ons overgeven aan hem en aan de leiding door zijn geest. Nou, dan hebben we dat tweede facet. Hè. We zijn, hij wekt ons gezamenlijk op. Nou, opwekken, dat heeft te maken met de dood. Het heeft te maken met je ziel. Hè. Zij die in Christus ontslapen zijn, nou, die zijn nu dood. En die zullen opgewekt worden. Die gaan weer wakker worden. Net zoals wij uit onze slaap 's ochtends wakker worden. Soms gaat de wekker. Nou, God gebruikt een ander. En die gebruikt een bazuin. Omdat een wekker, ja, dat hoor je in de kamer daarna niet meer. Maar hij gebruikt een bazuin, waardoor zelfs doden opgewekt zullen worden. Die zullen het horen. Nou, die worden wakker. Nou, dat is het beeld van op. En wij zijn nu al opgewekt, ook al soms een ochtendhumeur. Je mag toch weten dat je opgewekt bent. Ja? We zijn nu al opgewekt, omdat dat leven met Christus bekend is bij ons. Want jullie stierven. En dat zegt dan Colossense 3. Hè? Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn. Bedenk die dingen die boven zijn, want jullie stierven en je leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Christus ons leven, hij is ons leven. Al tegen Israël zegt hij, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar hij is ons leven. Hij is degene die in ons dat nieuwe leven al wekt, maar straks naadloos dat heerlijkheidslichaam omheen gaat sluiten. Wanneer Christus ons leven openbaar gemaakt wordt, dan zullen ook jullie geopenbaard worden, openbaar gemaakt worden met hem in heerlijkheid. Nou, en dan was dat derde facet. Hè? Dus het eerste was gezamenlijk levend in Christus. Hij wekt ons gezamenlijk op. En hij zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus. En met dat gezamenlijk gezet worden. Dat komt nog een keer voor in de Griekse schrift. Het tezamen of gezamenlijk gezet worden. Komt twee keer voor. Hier waar wij gezamenlijk gezet worden. Te midden van de hemelingen. En het komt in Lucas voor. Bij Petrus. Petrus die... En dat is broeder Essex die ik gelezen heb. En ik vind het zo mooi. Ik vind het zo mooi, zo bijzonder eigenlijk. Petrus was na de gevangenneming van de Heer Jezus. Nou, u weet hoe dat gegaan is. Hè? Eerst op Gethsemane, toen bad de Heer Jezus en zijn volgelingen die hem naast stonden, die vielen in slaap. Nou, tot een paar keer toe. En uiteindelijk was de Heer Jezus gevangen genomen. En die stond daar binnen in het huis van de hoge priester. En Petrus was er een beetje achteraan geslopen. En die ging daar bij een kampvuurtje zitten. Bij al die mensen die hem gevangen genomen hadden. Die de Heer Jezus gearresteerd hadden daar in het donker. Oh ja, dat is het kampvuurtje al. Nou, dat was nog lekker warm. En daar staat, zij waren gezamenlijk gezet daar. En Petrus was in hun midden. En nou had de Heer Jezus had Petrus gewaarschuwd. Petrus, voordat de haan kraait, zal jij mij 3 keer afzweren. En zeggen, ik ken hem niet. Weet je wat Petrus toen gezegd had? Heer, met u ben ik zelfs klaar om in de gevangenis en in de dood te gaan. Dat was Petrus, hè? Enthousiast en huppla er tegenaan. En op die reactie van Petrus, van ik ben er helemaal klaar voor. Ik ga met u tot, nou, huppla. Hè? Tot de dood ons scheidt. Zo verbonden wist hij zich met zijn Heer. En dan zat hij samengezet bij dat kampvuurtje. En te kijken wat ging er allemaal gebeuren. En toen zei er op een gegeven moment een dienstmaagd. Die zei, hey, hoor jij ook niet bij hem? En Petrus ontkende, glashard. En nog een keer. En nog een derde keer, na een uurtje. Toen werd er gezegd, maar jij hoort toch ook bij hem? En toen kraaide de haan. Petrus herinnerde zich wat de Heer gezegd had. En op dat moment keek de Heer om en keek hem aan. En Petrus wist dat al zijn woorden, dat alles wat hij had willen geven, al zijn eigen kracht, was verschrompeld in die nacht door zijn angst. En bitter wenend verliet hij het kampvuur en de mensen die daar zaten. De Heer Jezus had gezegd in Lucas, dat staat in Lucas 22. De Satan eist jullie op om jullie te ziften als het graan. En hij werd gezift. En ze vielen door de zeef. En ze bleven niet achter in de zeef als rijp graan dat tot leven zal leiden voor ons. Tot voedsel dingen. Maar ze vielen door de zeef. Judas verraadde hem. Petrus, tot 3 keer toe ontkende hij bij Jezus te horen. En de anderen, die waren in geen veld of wegen meer te bekennen. Iedereen had hem verlaten. Ze lieten hem in de steek. Eigenlijk overkwam Paulus later hetzelfde. Hè? Toen hij moest zeggen, iedereen in Azië heeft me in de steek gelaten. Toen het erop aankwam, niemand was er die mij bijstond toen ik voor die keizer moest verschijnen en mogelijkerwijs ter dood veroordeeld kon worden. Niemand was bij hem. Maar de Heer heeft hem bijgestaan. En de Heer zelf is in de steek gelaten. En dat is nou die uitspraken van Petrus. Tot de dood ons scheidt. En ik ontmoet u in de gevangenis. Ik ga mee. En ik heb het maar zo vertaald. Eigen kracht stond erboven. Wat stelt het voor? Eigen kracht stelt niet zoveel voor wanneer we geen rekening houden met onze Heer die ons en de verzegeling die we hebben doordat Gods geest in ons is. Wanneer we het zelf denken op te kunnen lossen, wanneer we zelf denken sterk te zijn, dan onderschatten we de machten en krachten van de duisternis. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat ook wij hem in de steek laten in de uren waar we eigenlijk hem welgevallig konden wandelen. Denken wij soms, net als Petrus, om hem te kunnen dienen, welgevallig te kunnen dienen uit eigen kracht? Denken we wel van, laat mij dat maar eens even doen. Zou het verstandig zijn om toch even geduld te hebben, een gave van de geest, tot we werkelijk beseffen dat God ons geroepen heeft tot dienstwerk. Petrus was samengezet in die kring van goddelozen en van spotters. En daar schrijft Psalm 1 van, hè? Vers 1. Zoals bij Petrus die bij dat vuurtje zat op die binnenplaats. Welzalig de man die niet gaat volgens de raad van de boosaardigen. Die niet staat op de weg van zondaren en die niet zit in de zetel van de spotter. Laten wij oppassen dat we ons niet sterker achter dan we zijn. Paulus moest ervaren dat pas wanneer hij zwak was, dan was God sterk. Want dan was hij sterk omdat God in hem werkte. Onze eigen kracht stelt niet zoveel voor. Maar we zijn samengezet te midden van de hemelingen in Christus. En wat een oneindige kracht daarvoor nodig was. Diezelfde kracht die Christus opwekte uit de doden. Die hem nu doet zijn gezeten ter rechter van Vader. Want in genade zijn we gered, staat er weer. Hè? Dat is ook een herhaling. Want er stond in vers 5 al. Dat we geredden zijn door genade, wordt hier herhaald. Het is heel belangrijk dus om dat te beseffen. Het is niet eigen kracht. Het is niet het doen van allerlei werken of wat dan ook. Het is genade waardoor we gered zijn. Het is Gods nadering gaven. Niet uitwerken opdat niemand zich beroemen zal. Laten wij ons bewust zijn dat het God het is die roept. En dat als wij al dienstwerk zouden mogen doen. Als gelovigen. Dat hij het is die dat in ons bewerkt. God, als God roept, maakt hij ons ook te geschikt voor. Als wij onszelf roepen, dan zijn we al ongeschikt voordat we begonnen zijn. Laten we dan ook, wanneer we dan al tot dienstwerk geroepen zijn, niet roemen en geen eer van mensen zoeken. Maar beseffen dat God ons, en dat is vers 10, wat Sis niet voorgelezen heeft, maar wat hier wel staat, maar dat God ons, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus voor goede werken die God van tevoren gereed maakt, opdat we daarin zouden wandelen. En als hij ons daartoe roept, dan kunnen we onder zijn leiding ook welgevallig zijn voor God. Omdat hij het in ons werkt. Mooie tijd om te stoppen.